Welkom bij de Kindbehartiger podcast. De podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert.
Welkom bij weer een podcast Kind en Scheiding. En vandaag zit ik via Zoom met Ilja Geense. Een lieftallige collega van mij, eerdere collega als kindbehartiger, maar jij doet heel veel andere dingen waar jij je op richt. En misschien leuk voor de luisteraars of jij je kan voorstellen, wat over jezelf kan vertellen. En vandaag gaan we het hebben over trauma. Dus misschien ook wel mooi als je kan aangeven wat het onderwerp voor jou betekent.
Ja, goedemorgen. Nou, dat wil ik heel graag doen natuurlijk. Nou, mijn naam is Ilja Geense. Ik ben op dit moment rouw- en verliestherapeut vanuit mijn eigen praktijk. Dat doe ik ondertussen alweer 20 jaar. Daarnaast heb ik 26 jaar binnen de jeugdhulpverlening gewerkt. En op dit moment werk ik als trauma- en speltherapeut op een school voor nieuwkomers hier in Utrecht. Mm. Nou, en als we dan vragen waar hebben we het over als het gaat om trauma. Nou, dat lijkt me dan wel heel duidelijk dat dat eigenlijk doorspekt zit in al mijn werk. En dat dat ook iets waar ik natuurlijk altijd heel erg mee bezig ben en alert ook op ben van wat zit eronder. Ja. Want ik ben ervan overtuigd dat achter elk gedrag zit een vraag.
Ja, en, mooi.
En daarna kijken, ja, dat is eigenlijk het mooiste wat er is.
Ja, en wat heeft jou zo de aanzet gegeven om vooral met dit onderwerp bezig te zijn?
Nou, eigenlijk begint dat natuurlijk in mijn eigen jeugd. Hmm. Ik was 14 toen mijn vader overleed. En ik heb toen zelf eigenlijk mijn eigen pad gedaan en allemaal dingen gedaan waarvan ik zelf dacht, waarom doe ik dat? Mm-hmm. En gaandeweg leer je natuurlijk steeds meer je eigen stukje kennen. En dat je merkt dat je steeds ergens op reageert en steeds weer je eigen valkuilen trapt. Ja. En waar mensen je kunnen raken op een level waarvan je denkt, jeetje. En op het moment dat je dat gaat zien bij anderen om je heen, dan ga je het herkennen. En dan denk je, ja, dat is toch gek. Waarom zitten wij altijd op dat gedrag? En zijn we bezig met beheersen? Mm-hmm. Wel de vraag daarachter van, hey, wat maakt dat jij dit zo doet? Of dat dit zo heftig voor jou is? Of dat je hier zo emotioneel op reageert? Ja, daar gaan we heel vaak aan voorbij.
Ja, dat is een hele belangrijke waar we het vandaag ook echt over gaan hebben. Want dat zien we natuurlijk ook veel in scheidingssituaties waar wij mee te maken hebben. En ook voor deze podcast, hè, Kind en Scheiding. Niet alleen bij kinderen, maar ook echt bij ouders. Dat ouders gedrag vertonen door bijvoorbeeld heel boos te worden in een gesprek of emotioneel te worden. Zich niet gezien of gehoord voelen, maar dit vaak raakt aan iets wat veel verder teruggaat.
Absoluut.
Ik vond één quote heel erg mooi. Het verleden houdt ons eigenlijk weg van het hier en nu. Dat vind ik ook een mooie die we misschien geen gedachten mee kunnen nemen vandaag. Als we het hebben over trauma, hè, wat, kan jij wat meer omschrijven wat trauma nou is?
Wat is trauma? Er zijn natuurlijk heel veel soorten trauma's. Hè. Trauma komt natuurlijk oorspronkelijk uit de medische wereld. Hmm. Waar het inderdaad gaat over een blessure. Een scheuring, letterlijk. Maar daarin hebben we natuurlijk heel veel te maken met verschillende trauma's. Iedereen, als je kijkt op een gemiddelde basisschool, heeft bijna elk kind heeft wel één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. En hoe maar ouder je wordt, hoe meer dat zijn. Maar het mate waarin iets een trauma wordt, heeft ook te maken met je omgeving. Dus hetzelfde, meerdere kinderen kunnen dezelfde ervaring opdoen. En of het een trauma wordt, heeft veel te maken met allerlei factoren die daarmee te maken omheen zitten. Dan hebben we natuurlijk over de enkelvoudige trauma. Dat kan zijn dat je dus inderdaad, net zoals ik, een grote levensgebeurtenis meemaakt. Bijvoorbeeld het overlijden van een ouder. Dat kan zijn. En dan heb je natuurlijk nog de complexe trauma's waarbij meerdere dingen op elkaar volgen. Dus bijvoorbeeld een ouder overlijdt en daarna wordt oma ernstig ziek. Ja. En dat geeft je natuurlijk je wereldbeeld en je gevoel van veiligheid brengt dat danig in de war. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog wel de hele nare trauma's die continu aanwezig zijn. Hè? En dan hebben we het wel over de vechtscheidingen, seksueel misbruik, oorlog. Dingen die maar doorgaan, waardoor het een wezenlijk onderdeel is van je leven.
Ja.
En wat continu aan de gang is. Ja, en dat zijn natuurlijk wel de complexe trauma's waar we mee te maken hebben. En dan heb je het natuurlijk ook over de grote T en de kleine T, hè, waar we het nog wel eens over hebben. Want dat is natuurlijk voor iedereen verschillend.
Ja, zeker. En jij zegt al heel mooi, het heeft met meerdere factoren te maken. Wij kijken ook altijd eigenlijk naar wie is het type kind, het aanleg van het kind, hè, maar ook de rijping, waar die zit in zijn ontwikkeling en omgevingsfactoren. Heeft dat ook te maken met, hè, wat voor type temperament je hebt als mens, als kind, hoe jij reageert op zaken, de ernst, hoe vaak het zich voordoet, hoe je omgeving erop reageert. Kan je iets meer zeggen over, hè, wanneer iets nou inderdaad voor de een een trauma wordt?
Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel factoren inderdaad. Hè. Ja. Niet eens zozeer de menskenmerken, maar wel de omgevingsfactoren. Waarbij bijvoorbeeld leeftijd al heel belangrijk is. In het verleden dachten we natuurlijk, de kleintjes, nou, die krijgen er niet zoveel van mee. Nee. Terwijl we nu weten eigenlijk hoe jonger het kind, hoe schadelijker is. Juist omdat ze het wel lijfelijk ervaren, maar er geen woorden voor hebben. Ja. Hoe ouder je bent en je krijgt met grote gebeurtenissen te maken, is aan je copingstrategieën al veel meer ontwikkeld. He, dus dat je daar je veerkracht in kan aanspreken. Hoe ouder je bent, is dat ook makkelijker.
Zeker.
Daarnaast heeft het ook te maken dat degene die het trauma veroorzaakt, als dat een vreemde is, heeft dat gek genoeg minder impact als dat een bekende is uit de eigen omgeving. Dat doet natuurlijk intens iets met je vertrouwen. Ja. Laten we even van naaste uitgaan. Het zijn je eigen ouders die de veroorzakers zijn van het trauma. Ja, wie kan je dan nog vertrouwen in je omgeving? Terwijl als je op straat lastiggevallen wordt door een vreemde, is dat heel erg naar en afschuwelijk. Maar het is heel fijn dat je naar je veilige thuis kan, waar je ouders zijn en zeggen, kom maar hier, wij zorgen dat de wereld veilig is en dit gaat jou nooit meer overkomen.
Ja.
Dus daar zijn ook verschillende. Ja, dat is best wel heftig. Hè? Ik wil niet zeggen dat de gebeurtenis niet ingrijpend is. Maar je netwerk is daarin heel erg bepalend.
Ja.
Net zo goed bijvoorbeeld dingen als oorlog. Ja, daar waar je geen invloed op hebt. En duurzaamheid, is ook een hele belangrijke.
Ja, dus ook je locus of control. Hè? Dus of je er iets mee kan of niet. En ik hoor jou inderdaad zeggen, hè, hoe jonger je bent, hoeveel impact het eigenlijk al heeft. En dat herken ik ook wel als ik dan eventjes, het doet natuurlijk iets met je cognities, maar ook met je lichaam. En ik vind altijd de theorie van Piaget heel erg mooi, de cognitieve schema's die je opbouwt in jezelf. En die heb jij als kind nog niet. Dus op het moment dat jij allerlei nare ervaringen opdoet, ontstaan er daadwerkelijk cognitieve laadjes, zo noem ik het maar, in je hoofd, waar die ervaringen gaan zitten. En op het moment dat iets lijkt in een toekomst op dat laadje, gaat dat laadje open. En is daar waar jouw coping vandaan komt.
Ja, dat is mooi, want het is mooi. Maar ik ben zelf ook trainer traumasensitief onderwijs. Ja. Dat doe ik in de scholen, geef ik deze trainingen. Wij hebben dan niet over de laadjes, maar wij praten over de onzichtbare koffer.
Ja, ja.
En in de onzichtbare koffer draagt iedereen zijn overtuigingen met zich mee. Hè? Dus dat is precies waar je het aanhaakt. Dus als een kind al inderdaad een overtuiging heeft, of zelfs ook een volwassene, iedereen moet mij hebben.
Ja.
Dan is elke zin die daar maar een beetje naar neigt, of elke situatie, zie je wel.
Ja,
en lastig is ook van dit soort dingen, als je die overtuiging zo sterk hebt, dan ben je ook vaak op zoek naar die bevestiging. En zit de beloning eigenlijk pas in de negatieve effect, op het moment dat iemand ook zegt, ik ben jou inderdaad spugend zat. Ah, zie je wel.
Vink, ja.
Tjak, zie je wel, dan klopt de wereld weer. En dat is super ingewikkeld.
Dus je zoekt ook echt de bevestiging van het wereldbeeld wat je in jezelf hebt opgebouwd. En daarmee trigger je eigenlijk weer je eigen laadje, noem ik het maar even zo, je eigen trauma. En wij gebruiken ook wel eens binnen parallel ouderschap een stukje tekst. Die is ook wel mooi. Als je blijft denken wat je denkt, dan blijft er ook gebeuren wat er gebeurt. En als er gebeurt wat er gebeurt, blijf je ook doen wat je doet. Dus dan blijf je in die visueuze cirkel zitten. Ja, en wat ik ook wel mooi vind, wat je ziet, is ook hele verschillende uitingsvormen in die zin. Als je dus kijkt naar jonge kinderen die de woorden nog niet hebben, kan dat dus zich in gedrag uiten van ik noem maar even iets, huilen, je vastklampen, je terugtrekken, slecht slapen. Maar bij volwassenen zie je weer hele andere uitingsvormen. Als we kijken naar trauma, hè, wat zie jij daarin, wat het doet met je lichaam, met je cognities? We hebben het al een beetje nu over cognities gehad, maar wat zie jij gebeuren?
Ja, weet je, wat je natuurlijk heel erg ziet gebeuren is dat moment dat, ik heb het dan altijd over die amygdala, zeg maar, dat interne alarmsysteem wat afgaat. Als dat continu blijft rinkelen, dan kan je niet meer normaal denken. Nee. Dan schiet je dus automatisch in je reptiele brein.
Ja.
En je reptiele brein is eigenlijk alleen maar gericht op overleven. Ja, dus wat ga je doen? Je schiet in jouw overlevingsstand. Nou, waarvan de een is dat natuurlijk het vechtmechanisme. Dus die wappa, voordat jij me kan pakken, dan wappa, ben ik er al. Hè? Dan vliegen de stoelen al door de ramen heen. Hè? Want ik zal je pakken. Of nou, de freestand, hè? Dus mensen die compleet blokkeren. Echt helemaal stil en dicht slaan. En weet je, je overvalt me elke keer als hij begint te praten, sla ik dicht. Hè? Dat stukje. En je hebt natuurlijk de vluchters. Die denken alleen maar, ik wil hier weg, ik wil hier weg. En dan hou je me vervolgens tegen. Ja, dan ga ik vechten. Want ik krap je ogen uit je hoofd als je mij niet laat gaan. Want ik moet weg uit deze situatie. Ja. En dat is natuurlijk echt dat overlevingsmechanisme van het reptiele brein. Want dat mensbrein, ja, daar kom je. Hè, wat wij dan vaak zeggen, joh, denk nou even na, haal even adem.
Ja, laat de mail even liggen. 24 uur regel, even rustig aan.
Ja, daar kom je gewoon dan op dat moment gewoon echt even niet bij. En nou ja, andere theorie is daar natuurlijk ook van de window of tolerance. Ja. Dus dat je uit je raam schiet. Ja. En je hebt dan soms echt iemand anders nodig om weer binnen je raamwerk te komen. Ja. Ja. En die co-regulatie, die lukt gewoon niet vanuit zelf. Jezelf reguleren, dat lukt niet. Ja, dat is bijna een onmogelijkheid op dat moment.
En dat is natuurlijk ook iets wat je leert in je jeugd, zelfregulatie. Dus wat je ook zegt, als je dat vanaf de jonge jeugd al niet hebt meegekregen, is dat nog eens een keer moeilijker. Als jij een traumatische ervaring opdoet op oudere leeftijd, kan je terugpakken op jouw eerdere ego-veerkracht. Hè? Dus je locus of control, laat ik maar even zo zeggen. Wat ik wel mooi vind, ik heb toevallig net een studie ook waar ik midden in dit hele onderwerp zit. En wat ik ook wel een hele interessante vind, is Martine Delfos gebruikt het angstmodel. Hè? Dus op hoe je op gevaar reageert en de hoeveelheid testosteron, adrenaline, wat het in je lichaam doet. Maar ook het psychosomatiek model. En dat vind ik ook wel een hele mooie. Dat je dus ziet als jij langere tijd veel stress hebt vastgehouden. En in gemiddeld hoor, een beetje generaliserend. Gaan mannen wat vaker op het gevaar af. Die zijn oplossingsgericht, gaan in de actiestand. Vrouwen daarin wat minder. Die gaan dus meer nadenken. En die krijgen dus ook meer psychosomatische klachten. En dat is dus niet altijd zo. Hè? Dat kan net zo goed bij mannen zijn. En andersom hangt er helemaal van je... Nou ja, alle chromosomen en hormonen en alles in je lichaam af. Ja, dat is bij iedereen weer een eigen bedrading, laat het maar zo zeggen. Maar ik vind dat dus wel heel erg interessant. Dat als je dus lange tijd vasthoudt en lange tijd adrenaline en je hebt die laadjes, dat jouw lichaam dus eerst gedrag laat zien en daarna echt lichamelijke klachten gaat krijgen.
En dat is natuurlijk de toxische stress waar je het dan over hebt.
Precies.
Het continu aanmaken van een stresshormoon, dus als continu dat alarmbel maar af blijft gaan, is dat werkelijk ziekmakend. En dan hebben we het echt ook over inderdaad hartfalen, kanker, diabetes.
Ja, dat is ook echt ongezond voor je lichaam is en voor jezelf.
Absoluut.
Ja.
Dus dat echt gewoon ziekmakend is om continu onder stress te staan.
Ja.
En angst. Dus dat is echt wel heel erg zorgwekkend. Ook als we zien waar sommige mensen onder moeten leven.
En het is belangrijk om dit ook te erkennen en herkennen bij ouders in scheiding. Maar ook bij kinderen, om daar al vroeg bij te zijn. Want ouders kunnen natuurlijk heel veel stress en trauma's met zich mee hebben. Maar dat kan generationeel ook weer overgaan. Wat zie je daarin?
Ja, nou ja, dat veel.
Ja.
Over het generationeel trauma's heb je het overdraagbare stuk. En ik werk vanuit beschermjassen.
Ja.
En waarin je natuurlijk heel erg in die generatielijn ook ziet van... hé, maar wacht even, wat speelt hier nu? Ja. En dat kinderen soms inderdaad reageren ergens op... terwijl ze eigenlijk helemaal niet weten waar het vandaan komt. Dat ze inderdaad dat dragen van hun ouders. En dan bijvoorbeeld een aantal dingen die toegevoegd zijn aan de trauma's... zijn armoede en discriminatie.
Ja, zeker.
Dat zijn ook belangrijke traumafactoren. Dus armoede is natuurlijk niet iets per se wat vanuit de kinderen, maar wat wel soms vanuit generatielijnen al doorkomt. En de stress waaronder mensen gebukt gaan, maar ook de overtuigingen die daarmee komen.
Ja, ja. En die kunnen natuurlijk zeker ook meegaan, ook in scheidingssituatie en trauma, die overtuigingen die meegaan. En de angsten voor iets of hoe je reageert op iets, dat een kind dat inderdaad weer overneemt.
Ja. Dus dat is een vraag als waarom ben je nou zo boos? Is heel lastig voor een kind, want hij weet het eigenlijk helemaal niet, maar ik voel het wel.
Ja, ja, ja. En weten ouders het? Als we die vraag aan ouders stellen, waarom ben je nou eigenlijk zo boos? Hè? Want ik zie wel vaak dat ze dan naar het moment, naar de trigger wat daar is, maar die gelaagdheid die er eigenlijk omheen zit, waar het eigenlijk vandaan komt en waarom dat laadje geraakt wordt. Ik vraag in trajecten ook wel vaak aan ouders, wat kan ik doen waardoor ik jou trigger? Wat kan ik zeggen of doen waardoor jij omhoog schiet? Want dan weet ik dat. Hè, dat kan net een blik zijn, dat kan net een bepaalde vraag zijn of een opmerking. Of dat ik iemand confronteer met iets, maar de vertrouwensband is er nog niet. En dan raak je dat laadje. En dat is natuurlijk wel belangrijk. En in het scheidingslandschap zie ik heel veel, ook vanuit de hulpverlening, hè, dat we ouders proberen aan te spreken op het belang van het kind. En je moet dit en je moet je aan die afspraak houden. En dat cognitieve mensenbrein aanzetten. Maar als we dus inderdaad, wat jij nu ook weer zo mooi laat zien, het traumastuk onderkennen, omdat iemand daar niet bij kan, moeten we daar ook eerst naartoe en daar aandacht voor hebben.
Absoluut. Ik ben dus ook groot voorstander van in de scheiding om die individuele begeleiding erin
te
zetten.
Ja, ik ook. Ja,
dat is eigenlijk ook wat ik heel veel doe, omdat ik vind het erkenning voor het rouwstuk, dat stuk waarin je geraakt bent, je integriteit, dat daar aandacht voor moet zijn om überhaupt verder te kunnen kijken. Eerst moet dat belletje uit.
Ja. Precies.
Om weer logisch te kunnen nadenken.
Ja. En daar hebben ze ook die vertrouwensband voor nodig. Hè? Want ik bedoel, als jij al een geschiedenis hebt waar je mensen niet goed kan vertrouwen en je wordt meteen aangesproken op dingen. Of gelabeld en bestempeld. Of er is iets, dan bevestigt het dus weer het beeld. Precies. Van zie je wel, diegene vindt iets van mij. En daarom is zo'n vertrouwensband ook belangrijk met iemand. Dat je gezien wordt.
En daar heb je ook tijd voor nodig. En dat is natuurlijk het lastige binnen deze scheidingswereld. Er zit vaak haast op.
Ja.
De een is natuurlijk vaak al verder dan de ander en wil zo snel mogelijk naar het eindpunt en het af kunnen vinken. En duwt dus vaak daardoor de ander weer terug in zijn oude traumastuk. Wow, want nu moet ik weer, omdat jij wil.
Ja, kunnen we dan niet ook de plank misslaan in de hulpverlening? Daar denk ik ook over na. Hè? Als wij dus dan ik moet dan even nadenken over ouderonthechtingen, dat onderwerp wat we veel zien. En een ouder die daar echt allerlei labels over zich heen heeft gekregen van mishandeling of wat een kind zou hebben aangedaan. Wat ook, mijns inzien, een trauma kan creëren. En dan zit je daar bij de hulpverlening en je bent boos, je bent gefrustreerd, je bent verdrietig. En als je dat laat zien, word je dan ook weer bestempeld als de ouder die boos, verdrietig is of niet luistert of tegen de afspraken ingaat of maar stampij maakt. En kunnen we dus ook de plank misslaan doordat we niet achter dat gedrag kijken.
Heel erg.
Ja.
En dat zie ik heel veel gebeuren.
Ja.
Hier bij ons in de praktijk, wij zijn vaak het laatste staartje.
Ja.
En dan zie je dat er al heel veel gebeurd is. Hè? Elke keer weer die ouders samen aan tafel. En inderdaad, vaak worden ouders inderdaad bestempeld als werkt niet mee, traineert de boel. Nou, goed, je kent al die termen wel die ouders naar hun hoofd krijgen. En hier kiezen wij toch heel snel wel voor het parallel ouderschap.
Ja, goed. Daar ben ik voorstander voor.
Absoluut voorstander voor. En daarnaast de tijd en ruimte om te gaan kijken naar dat traumastuk. Dat stuk waarin je geraakt bent. Kijk, je hebt natuurlijk, ik ben ervan overtuigd, niemand begint aan een relatie met het idee er binnen no time weer mee te stoppen. Dus sowieso is je toekomstperspectief veranderd.
Ja.
Een plaatje en het idee, het is me niet gelukt. Dat doet al wat met je. En soms is het wel, het is me weer niet gelukt.
Ja, zeker.
En waarin je soms in een relatie bereid bent tot compromissen. Op het moment dat je uit elkaar bent, is het ver te zoeken. Dan is het hij tegen zij of hij zij tegen zij. En luister je dus niet meer naar elkaar. En is de ander alleen maar continu op pad naar jouw trigger. Hij doet mij dit aan.
Ja.
Nou, dus als we die trigger er even uit kunnen halen.
Ja, dat zou mooi zijn.
En dan dus door het parallel ouderschap met inderdaad eventjes uit elkaars vizier. Echt even met jouw stukje.
Je eigen zuurstofmasker eerst opzetten. Want dan kan je ook weer tot dat mensenbrein komen. Dan schiet je niet steeds in je reptiele brein.
Precies.
En ik vind dat bij kinderen ook, hè, om dan even te zeggen het labelen. Op het moment dat wij niet achter het gedrag kijken en eerst ook checken of er sprake kan zijn van trauma, kan je dus tot labels komen van autisme of ADHD of noem maar eventjes wat op. En het heel erg belangrijk is om te kijken, is dit van aanleg, van binnenuit, van een kind aanwezig en wat doet de omgeving daarin? En dat het zo essentieel is om naar al die factoren te kijken om gerichte hulpverlening in te gaan zetten. Anders sla je gewoon de plank mis. En ga je verkeerd diagnosticeren, terwijl er misschien iets heel anders onderliggend kan zijn.
Precies, en dat is net mooi, want ADHD is natuurlijk, die wordt links en rechts gestempeld.
Mm-hmm.
Als we alleen al sec kijken naar deze afgelopen periode waarin we onder corona hebben geleefd en we met elkaar hebben gezegd, deze wereld is onveilig. Waar ook heel veel scheidingen uit gekomen zijn, dat mensen 24 uur op elkaars lip hebben gezeten en dat toch best heel ingewikkeld is.
Ja.
Daarin zie je dat er heel veel onrust is. Fysieke onrust. Weet je, als je lijf maar de hele tijd, er is iets aan de hand, maar ik moet stilzitten, ik word geremd. En dan ga je dingen eruit flappen. Ga stilzitten. Dus continu weer in dat kader duwen. Ja.
En echt die triggers neutraliseren eigenlijk. Hè? Wat we zo mooi zeggen, soms ook bij kinderen met autisme. We gaan de prikkels neutraliseren. Hoe fijn is het voor jezelf als je in een traumastuk zit, om dat ook een stukje te gaan neutraliseren. En waaraan kan je zien bij ouders dat ze getriggerd worden? Waardoor je als hulpverlener ook kan denken, hé, wacht even, misschien zit hier wel wat achter en moet ik eens doorvragen? En wat voor vragen stel je dan?
Precies, nee, ik merk soms op bepaalde onderwerpen, hè, waarin meteen inderdaad de stem omhoog schiet, orders in het lijf, meteen inderdaad in de frustratie, emoties. En dat is vaak in een-op-een gesprek puur als het gaat over een bepaalde ervaring. En dan is het inderdaad weer terug naar die ervaring, hé, maar wat gebeurt hier? Wat heb ik nu gezegd dat jou nu zo raakt?
Ja, die vraag alleen soms, al. Ja.
Precies. En soms weten ze het zelf niet. En zijn ze zelf ook eigenlijk best wel verbaasd over de reactie. Omdat het heel lang bedekt is geweest. En nu is het een open wond vaak. Hè, zeker in een scheidingssituatie die nu nog vers is. Ligt die in één keer weer open. Omdat er soms heel erg oudsier bij zitten. Inderdaad, bijvoorbeeld een scheiding van een ouder. Opmerkingen die ooit op school gemaakt zijn. Ja. Ik ben niet goed genoeg. En nu heeft hij gekozen voor een ander. Dus kennelijk ben ik weer niet goed genoeg. Nou. Ja. En dat bewijzen van dat niet is. En dan is het natuurlijk de kans van hoe groot is dan de veerkracht. Want dat is natuurlijk
dat
altijd
is ook
de
eentje die meewerkt. Ja.
Nee, die is heel belangrijk. Het trauma. Maar kijk, op zich is het meemaken van trauma's op zich niet zo erg. En resilience is natuurlijk ook belangrijk. We moeten allemaal ervaringen opdoen in het leven om ook te kunnen blijven staan.
Ja.
En hoe meer je meemaakt, gek genoeg, hoe sterker je wordt. Hoe beter je erin wordt. He, maar de mate van veerkracht en kijken waarin kunnen we dat stuk vergroten. Want daar kunnen we iets mee doen. De trauma is het trauma, dat is gebeurd.
Ja.
Dat is een feitelijkheid. Daar kunnen we niet zo heel veel aan veranderen. Maar de manier waarop je ermee omgaat, daar moet vooral de aandacht op liggen.
Dat zit ook echt in je gedachten, maar ook hoe je ermee omgaat. Dat vind ik een hele mooie ook. Dat je gedachten zijn niet jij en je emoties zijn niet jij. He, die varen langs en die gaan ook weer voorbij. En je kunt uiteindelijk controle krijgen over je eigen gedachten. Maar wel met hulp.
Waar je het dan over hebt.
Precies. Ja. En hoe belangrijk is het om ouders bijvoorbeeld ook inzicht te laten krijgen in hun eigen levenslijn? Om te achterhalen waar het nou eigenlijk vandaan komt. Want bij kinderen maken wij natuurlijk vaak een levenslijn. We kijken waar ze staan, we kijken naar hun ontwikkeling, we kijken naar hun toekomst. En vanuit daar geven we adviezen op. Ik doe dat steeds vaker met ouders om ook terug te blikken naar die levenslijn. Wat kan jij daarover zeggen?
Voor mij is dat essentieel. Dat is de basis van het werk. Ik maak eigenlijk met iedereen die hier komt eigenlijk meteen een genogram.
Ja.
En dus niet platte stamboom, maar echt vanuit van hé, maar wat speelt hier? Ook omdat je daarmee zowel ouders, maar ook grootouders en overgrootouders de ruimte krijgt om ze te onschuldigen.
Ja, mooi. En systemisch,
precies, dat is heel systemisch. Maar die onschuldiging heb je ook pas nodig, ook om die trigger te zien, maar daar komt hij vandaan. Dat is wat ik doe. Maar dat is dan ook wat ik nodig heb. Want daar gaat het om. Dat is vervolgens de behoefte.
Ja.
Om daar te kijken. En wat ik ook altijd een hele mooie vind, is om te kijken welk tegeltje hing er bij jullie boven de deuren. Waardes zijn heel belangrijk. En die zijn altijd die stemmetjes in je hoofd.
Ja.
Van je eigenlijk al bijna van je ouders of je grootouders. Want maar zo doen wij het niet hier.
Ja. Het is heel grappig, ik moet aan een tegeltje hier in huis denken. Die bij mij hangt er, trek iets positiefs aan, dat past altijd. Ik denk, nou, dat is een mooie. Die neemt een jasje van, hè, hoe moeilijk het ook is, maar trek iets positiefs aan, want dat past altijd. Dus wie weet nog een leuke tip voor ouders.
Ja, dat is wel een hele mooie, maar dat is een positieve gelukkig. Maar sommigen hebben dus inderdaad ook een tegeltje boven. Wat je thuis hoort, hou je thuis. Wat je buiten hoort, breng je hier.
Ja.
En dus het niet mogen praten over dat wat je ervaart, dat blokkeert gewoon soms enorm.
Echt de normen en waarden die je ook hebt meegekregen, hè? Hoe je met dingen omgaat. En dat kan je weer overgeven, ook weer aan je kinderen. Hè, en waarin kunnen kinderen hun ouders triggeren? Want als er natuurlijk trauma speelt, kan een kind ook iets doen bij een ouder.
Ja. Zeker in scheidingssituaties, zonder dat kinderen het weten, ze lijken vaak op beide ouders.
Mm-hmm.
Dus heel simpel, soms kan het alleen, en dat is heel verdrietig, een blik zijn. En over een bepaalde manier van woordkeuzes.
Ja.
Of zeggen, papa is het liever.
Ja.
Dat zijn al enorme triggers. Zonder dat ze het doorhebben.
Ja, de lastige positie ook, voor het kind. Ja.
Ja, en het lastige is natuurlijk ook, dat gaat ook soms in bewegingen.
Ja.
En dat is niet alleen voor ouders, maar dat is soms ook voor leerkrachten. Als een kind de behoefte heeft om te wiebelen, zit stil. Wiens behoefte is dat?
Ja.
Ik raak er geïrriteerd van.
Ja. Terwijl het kind misschien een uitlaatklep nodig heeft. Ja. Ja, dat is wel mooi wat jij zegt. Want ook als er dus trauma speelt bij ouders en of het kind. Hè, maar op het moment dat dat echt speelt bij een ouder, kan een kind dus door bewoordingen, door eigenlijk beide huizen kunnen er dan al heel moeilijk zijn. Want als het deel van, ik noem maar even, stel dat een moeder trauma heeft en een deel van vader komt mee terug naar huis en het is leuk geweest en heeft een nieuwe jas gekregen of heeft een cadeautje meegekregen of de nieuwe partner van vader was erbij, dan floep, dan schiet dat laadje open, wat eigenlijk helemaal niet om het kind gaat, maar wat gaat om dat ex-partnerstuk plus het laadje wat uit je verleden wordt gehaald. En dat ontrafelen is wel, dat hoor ik uit jouw verhaal ook, hoe belangrijk dat is.
Absoluut.
En ook de ouder dat leren.
Ja, maar je traumatiseert natuurlijk ook een kind op dat moment. Ja. Want je hebt dus gezegd, dus je moet alert zijn.
Ja.
Ja, dus zij herkennen vaak alleen maar het overgangsmoment. Ja. Als een moment, hier moet ik alert zijn. Want hier gebeurt dus iets waar ik geen grip op heb. Maar ik moet dus heel erg opletten wat ik wel zeg, wat ik niet zeg. Nee. En vervolgens krijg je dat, maar ze vertellen nooit iets als ze terugkomen van hun vader.
Nee, en dat zorgt dus ook echt dat daar bij het kind ook weer overlevingsmechanismen gaan ontstaan en overtuigingen en cognitieve schema's waar we het over hadden. Dus hoe essentieel het is om het stukje trauma ook te gaan bekijken bij ouders, kind. Waar word je in geraakt? Waar zitten die triggers? Ik geef even een klein voorbeeld vanuit mezelf. Ik ben ook uit elkaar. Hè, en wij hebben een woning gehad met elkaar, wat voor mij echt een hele fijne plek was. En blijkbaar was de plek een belangrijke voor mij. En dat komt dus terug uit mijn jeugd. En dankzij mijn werk en ons werk kan ik gelukkig al die dingen handvatten erbij pakken, waardoor je daar inzicht in krijgt. Dat is voor ouders natuurlijk niet altijd beschikbaar. Die mazzel heb ik dan in die zin gehad. Maar ook ik heb het echt gevoeld in mijn lijf dat ik wegging van die plek en dat ik dacht, ik kan daar niet komen. En dan moest ik mijn dochtertje dus naar de opvang daar brengen. En elke keer als ik daar kwam, kreeg ik een soort knoop in mijn maag. Mijn lichaam reageerde. Maar dat had ermee te maken dat toen mijn ouders uit elkaar gingen vroeger, wij op een hele fijne plek woonden. En dat was mijn enige keer dat ik echt een thuisgevoel heb gehad. En daar ben ik van weggegaan. En dit was de tweede keer misschien eigenlijk in mijn leven dat ik een thuisgevoel leek te ervaren. En daar ging ik van weg. Dus dat was heel boeiend om te ontdekken. Dat je denkt, oh, en ik ben dus echt zelf door toch een rondje te gaan hardlopen daar. Door stap voor stap daar weer naartoe te gaan. Om het weer een plek te geven. Om het te omarmen. Als, hey, dit is nog steeds een plek. Maar nou heb ik de handvatten van mijn werk en collega's die daarbij konden helpen. Maar dat is, ik heb ook even aan mijn lijve ondervonden van, oh jeetje, ja. Dat is een laadje van vroeger wat geraakt wordt.
Ja. En dat is heel mooi, want je zoekt hem dan weer op, hè, om te kijken van hoe word ik weer senam met die plek.
Ja. Ja.
Maar dan goed, en dan ga ik even met mijn traumatherapeutenbril op. Ja. En denk ik, weet je, hè, hoe durf je je dan ook weer te verbinden aan een nieuwe plek?
Precies, precies, want dat is de volgende stap. Want anders blijf je hangen in dat laadje. Hè, dus dat is een heel belangrijk proces waar je helemaal doorheen moet. Dus dat zou mijn tip ook aan ouders zijn, hè, om na te denken, waar zit die trigger bij jou? Is dat een plek? Is dat een woord? Is dat een wat iemand zegt? Is dat een beeld wat iemand uitstraalt? Zijn dat, hè? Want als je daarin blijft zitten, want één, dat moet je verwerken. Maar als je daarin blijft zitten, kan je ook niet verder. Dan blijf je vastzitten. Kan je ook iets anders niet weer omarmen of een nieuwe relatie niet omarmen.
Ja. Nou, weet je, het is natuurlijk vaak ook zo. Kijk, het is natuurlijk bijna een tik-tak. Dit gebeurt, dan is dat mijn reactie.
Ja.
En we kunnen altijd zeggen, dit moet je niet doen. Nee. Maar het is een automatisme. Het enige wat we kunnen doen, is wat kunnen we er nog naast zetten?
Ja.
Kunnen we dat bakje met oplossingsstrategieën vergroten op het moment dat je getriggerd wordt?
Precies.
Ja. Zodat er een keuzemogelijkheid komt. En hoe ruimer die wordt en hoe meer ze hem kunnen bekijken.
Ja.
En hoe beter en vertrouwd mensen ermee raken aan, maar wacht even, dit is wat gebeurt. Ik voel het hier in mijn buik. Ah, wacht even.
Ja.
Het is zo'n situatie. En dan kan je ook pas gaan reageren daarop. Ja. Op het moment dat het je overkomt, heb je geen ander alternatief.
Geen controle over, hè?
In je overlevingsmechanisme te duiken.
Nee, dus als we eens eventjes naar het stukje, een klein beetje een stukje behandelen, want dat is natuurlijk heel erg persoonlijk, maar ik hoor hier een aantal dingen in terug. Dat het één, het psycho-educatiestuk, wat gebeurt er in jouw brein, wat gebeurt er in jouw lichaam? En jouw lichaam reageert eigenlijk direct op het trauma, daar heb je niet direct controle over. Jouw gedachtes, je gedrag, die levenslijn maken, hè, dus inzicht krijgen, waar komt het vandaan? En dan, hè, want hoe ga je dan leren, zowel voor kinderen, maar eigenlijk ook voor ouders, hoe je anders met de situatie om kan gaan. Want dat vind ik ook, is heel moeilijk hoor, maar het is ook een keuze. Je kunt een keuze maken om te zeggen, ik wil dit niet meer. Ik wil dit anders. En je kan iedere dag kan je een nieuwe keuze maken. iedere dag opnieuw beginnen. Want uiteindelijk heb je er zelf het meeste last van. En je kinderen uiteindelijk. Maar ook het blijft in jouw lichaam, in alles zitten. Dus wat dan? Je ziet waar het vandaan komt. Je ziet dat laadje opentrekken en dan?
Ja. Ah ja, dat is dus eigenlijk wat ik zeg. Hè. Het vraagt dus ook om steeds meer kopingsmechanismes ernaast te gaan zitten.
Ja.
Alternatieven gaan bieden. En daarvoor heb je natuurlijk eerst moet die angel eruit. Want er moet eerst rust komen.
Ja.
En want als ik continu onder spanning sta, ga ik niks leren.
Nee.
Hoe jonger je bent, ik zeg dat dus heel sneu, maar kinderen leren nog sneller. Dan gaan die neuronen juist een keer sneller dan bij ons. Wij zijn niet meer zo snel. En als ik iets al jaren doe, kost het gewoon echt heel veel tijd om de alternatieven. Dus het lukt ook niet in één keer.
Nee.
En dat hoor je natuurlijk van, ja, maar ik moet dit kunnen. Nee, dat hoef je niet helemaal niet te kunnen. Het feit dat je het wil,
precies, is de eerste stap. Ja.
Want ik zeg, dan zie ik hem en dan krijg ik al neigingen. En dan merk ik dat ik alweer begin te schreeuwen en te zweten. Ik hoef hem alleen maar te zien. Ja, klopt.
Ja.
En het feit dat je dat bemerkt bij jezelf is al stap 1.
Ja. Dus dat betekent echt vaardigheden leren, je veerkracht gaan vergroten, maar ook gaan oefenen in situaties om het anders te gaan doen. Dus echt dat laadje gaan, ja, ik noem het maar heroverschrijven, zodat je ook gaat leren dat je het anders kan.
Ja, precies. Dat is het risico ervan. Ja. Dat je, en het dus ook achteraf kunnen toegeven. Ja, dat heb ik niet helemaal aangepakt.
Nee,
klopt.
Precies. Ja.
Hey, en dan liep je erin.
Ja. Hey, en als we kijken naar de risico's voor kinderen, hè, met dat traumaoverdracht, maar ook wat er gebeurt. Wat zijn risico's die jij kunt noemen als dit bij ouders blijft zitten en blijft hangen voor kinderen?
Voor kinderen heel groot.
Hmm.
Dat is inderdaad enorm uitval. Schooluitval natuurlijk sowieso. Dus je ziet bij heel veel kinderen dat ze dus inderdaad lager ingeschaald worden dan dat ze eigenlijk zitten cognitief, omdat ze niet tot bloei komen. Veel speciaal onderwijs. Er gaat belachelijk veel kinderen naar speciaal onderwijs. Armoede, straatgedrag, criminaliteit.
Ja, echt wel risico's daarin. Ja, ja.
Dat zijn echt hele grote risico's.
Ja, ja.
Weet je, als je dan al vanuit gaat dat inderdaad, zeker binnen het speciaal onderwijs, een groot deel van de kinderen al hier een risicofactor zijn, ben ik heel blij dat we steeds meer binnen het onderwijs zicht krijgen dat we traumasensitief onderwijs moeten bieden.
Hmm.
Omdat we het ook van heel veel kinderen niet weten. Nee.
En hoe ziet dat eruit, het traumasensitief onderwijs? Wat neem je daarin mee?
Nou, waar we dus heel veel meer gaan kijken van wat zit er achter het gedrag. Wat zou er mogelijk achter het gedrag kunnen zitten? Dus dat je steeds bewust bent van elk kind loopt met een onzichtbare koffer.
Ja.
En waarmee moeten wij hem dus vullen? Ik zeg ook altijd van mijzelf. Ik ben op school uitgevallen. Doordat leerkrachten inderdaad tegen mij zeiden, met jou wordt het nooit wat. Ik zou wel putjes scheppen worden. Ja, weet je, waarom zou je nog naar school gaan?
Ja.
Wat zou de meerwaarde daarvan zijn? Dus dat enkele opmerking
kan
heel veel kwaad doen. Maar ook heel veel goed doen. Want ik denk dat we allemaal wel 1 of 2 leerkrachten kunnen bedenken die voor ons het verschil hebben gemaakt. Terwijl ze er zelf geen idee van hebben.
Dus iemand die een verschil voor je kan maken. Ik noem dat altijd de ego-hulp. Dus iemand, belangrijk intiem persoon waar je een relatie mee kan opbouwen, waar je van kan leren, waar je jezelf bij kan zijn. Die je kunt vertrouwen. Hoe belangrijk dat is om daar iemand voor te zoeken.
Precies, dan denk ik dat dat echt de essentie is. Want dat is wat we nodig hebben, relaties en verbindingen kunnen maken.
Ja.
En wat kinderen in trauma doen, is natuurlijk vaak zichzelf elimineren.
Ja, uit verbinding gaan, moeilijk gedrag vertonen, zich terugtrekken, pesten.
Ja, precies, dus dan ben je het lastige kind.
Ja.
En is het voor een leerkracht ook soms heel moeilijk om zo'n kind juist te omarmen.
Ja.
En nabij te zijn, terwijl dat eigenlijk de kinderen daarom schreeuwen.
En hetzelfde bij ouders. Dus het lastige kind of de lastige ouder achter het gedrag kijken. Hoe belangrijk dat is. Hè?
Precies.
Ja. Precies. Hey, en we hebben een aantal, mijn collega die had ook een mooi boek gevonden. Trauma en ouderschap. En zelf is er ook nog een boek van Wat is je overkomen? Dat is ook wel een mooi boek wat ingaat over trauma en wat er allemaal gebeurt. En daar hebben ze het onder andere gehad bijvoorbeeld over het mentaliseren. Dus het reflecteren op je gedachtes en je gevoelens en je gedrag. Maar ook kijken, wat voel ik eigenlijk, wat gebeurt er in mijn lichaam, in welke situatie? Wat heb jij nog meer voor tools, echt een concrete tool bijvoorbeeld, wat je met een kind bijvoorbeeld inzet om te gaan voelen in het lichaam en te gaan herkennen, oh, dit doe ik. Wat zet je daarvoor bijvoorbeeld in?
Ja, ik werk heel veel met mijn honden.
Ja. Ja, honden, dat is prachtig in de praktijk.
Die zijn, hier echt geweldig in. En dat kinderen dus inderdaad echt kunnen zien op dat hun gedrag het effect heeft op mijn honden.
Ja.
En dat ze daar ook in kunnen sturen, dus zo zichzelf kunnen leren reguleren.
Ja.
Maar ook inderdaad het uitspelen in rollenspel.
Ja, dus rollenspel, uitspelen.
We doen hier heel veel in spel, op de grote spelkamer. Dus dat is heel fijn. En ik merk met name natuurlijk bij mij op de taalschool, waar kinderen zelf niet taalvaardig zijn. Maar nou, je kunt je voorstellen, kinderen uit oorlogsgebieden, nou, die de meest afschuwelijke dingen hebben meegemaakt, die dat dus inderdaad uitspelen in spel. Maar ook heel erg de behoefte hebben, ook zonder woorden, om mij te laten weten wat ze hebben meegemaakt. Want ze hebben een betrouwbare volwassene nodig. Ja. Dus ze reiken wel uit. Dus je hebt ook echt, hè, dat je dus je voelsprieten uitzet. Om ook weer die verbinding te maken en betrouwbaar zijn.
Ja mooi.
Al geen ruis op de lijn.
Echtheid in je contact, hè? Echtheid en zuiverheid in je contact is heel erg belangrijk. En jij zegt het spel, het uitspelen, rollenspellen doe ik zelf ook vaak hoor. En speel jij dan ook het trauma bijvoorbeeld na? Speel je dat ook met een kind of situatie daarop lijken? Kan zoiets
als een kind dat aangeeft wel. Ik zal nooit daar zelf het voortouw in nemen.
Nee, dat snap ik. Nee.
Tempo van het kind bepaalt. Die is hier altijd bepalend in.
Dat is ook wel de deskundige, hè? In hoeverre je kunt gaan, ja of nee. Maar ik zit ook meer te denken met ouders, hoe fijn het ook voor ouders kan zijn om zo'n situatie eens na te spelen, te voelen en met een vertrouwd iemand, want dan moet je eerst natuurlijk die vertrouwensband hebben opgebouwd, maar te kunnen voelen, oh, ik loop nu omhoog of ik schiet nu, ik word nu boos. Maar eigenlijk ben ik nu veilig, maar het gebeurt weer bij me. Wacht even. Om dan te gaan leren, oké, mijn laadje gaat open, eigenlijk in een situatie waar dit niet nodig is.
En het fijne is dat je in dat soort momenten ook de situatie kan veranderen. Ja. Want dan mag je gedachten weer meespelen. En kunnen we diezelfde situatie uitspelen, maar we gooien er iets geks in.
Ja.
Je hebt iemand die heel vervelend is, maar die zetten we een clownsneus op.
Ja, ze draait de waarheid de werkelijkheid om. Ja.
Ja, we gaan hem gewoon maken zoals wij het fijn vinden.
Nieuwe werkelijkheid creëren. Dat is ook
nieuwe werkelijkheid, waardoor de emotie die erbij zit anders wordt.
Ja.
Alleen al door te denken dat deze de werkelijke situatie verbonden is met de gekke situatie die wij hebben gecreëerd.
Ja.
Waardoor er al een andere beweging komt.
Ja, mooi.
En dat is gewoon enorm helpend. Je kunt soms muziek doet daar heel veel in.
Ja, ik zie ook echt dat laadje overschrijven. Dat zie ik iedere keer maar weer terugkomen. Die laadjes in die kopjes. En waar je lichaam daarop reageert en hoe je dat, als je dat leert overschrijven, hoe je dan ook weer anders kan gaan reageren. Maar ook wel het besef, dat heb ik nu als volwassene ook al beseft en veel gesprekken over met mensen, dat je bewust moet blijven dat dat laadje er zit. Dat dat niet ineens meer helemaal weggaat. Je kunt hem overschrijven, maar kom jij opnieuw in een stressvolle situatie waar de adrenaline in je lijf toeneemt, dan zul jij op jouw coping terugpakken. Alleen op het moment dat jij hem eerder herkent en weet, dit gebeurt weer. Wacht, daar zoek ik mijn veilige baken weer op. Of die persoon is mijn persoon waar ik weer tot adem kan komen. Kun je hem sneller onder controle krijgen. Het wil niet zeggen dat het altijd helemaal weggaat.
En het voordeel is daarvan dat je omgeving deelgenoot kan maken van hoe het bij jou werkt.
Precies.
Zodat zij jou kunnen helpen met die co-regulatie op het moment dat het jezelf niet lukt.
Ja. Nee, heel mooi. Dat is ook mooi. Hè? Want vaak willen we het zelf oplossen. En dat leer je ook. Ik doe het zelf wel. Ik heb geen hulp nodig. Want dat heb je vroeger niet gekregen. Dus als we daar nog even naar kijken. Van hoe kun je jezelf geven wat je in je kindertijd niet hebt gekregen? Ik vind daar weer een heel mooi boek bij. Is Ongezien opgegroeid. Dat vind ik een hele mooie. Dat is een boek wat gaat over ouders die eigenlijk emotioneel niet beschikbaar zijn. En dat kan zeg maar narcistische ouders zijn, maar ook ouders die zelf het niet hebben meegekregen vroeger. Hele andere tijden natuurlijk dan nu. Of oorlog hebben meegemaakt of iets waardoor ze er niet konden zijn. Maar hoe kan jij zelf jouw innerlijke kind eigenlijk geven? Want uiteindelijk moet je iets met jezelf door. Je kan alleen jezelf eigenlijk gelukkig maken. Hoe kan je dat doen? Hoe kan je daar aandacht aan geven?
Nee, door inderdaad letterlijk door te benoemen.
Ja.
Door te voeden. En ook inderdaad, maar wat is dan die behoefte? Hè? En mag je die dan uitspreken? Want eigenlijk is het een verboden behoefte.
Ja.
Die het heeft je nooit mogen zijn.
Want dan word je egoïstisch bijna, hè? Dat denken mensen.
Nou, precies. Ja. Precies. Hè? Dus om die kernwaarden weer neer te zetten. Maar ook die tegenovertuigingen daar tegenover te zetten. Maar ook die te vullen. Wat zou er gebeuren als je het wel zou doen?
Ja.
Best
eng idee, hè? Dan ineens.
Ja, precies.
Wat gebeurt er dan als het ineens allemaal wel positief loopt?
En laten we die angst eens onderzoeken.
Ja.
En zijn die dan nog steeds reëel? Of passen die bij dat kleine kind? En is dit in dit moment nog steeds van toepassing? Ja.
En met dat mentaliseren helpen daar bijvoorbeeld ook meditaties bij. En schrijven, ik noem maar even iets, hè, het opschrijven.
Precies.
Van dingen. Ja, mooi hoor. Ik zit even te denken, we hebben ontzettend veel besproken. Ik ga eens eventjes door mijn vraag heen, want we hebben het over traumasensitief communiceren gehad. Hoe belangrijk het is om achter dit stukje trauma te kijken. Misschien is nog een laatste vraag, hè? Want je ziet dat vaak boosheid op het verleden is gericht. En dat verleden ons eigenlijk uit het hier en nu trekt en niet altijd realistisch is op de werkelijkheid nu. De werkelijkheid nu is altijd zachter dan wat we er soms van maken. Hè? Wat is een constructieve manier om je boosheid te uiten? Als daar al die lagen onder zitten.
Nee, weet je, kijk, en het is natuurlijk eigenlijk altijd een hele discussie. Wat is boosheid? Want boosheid geeft aan, er gebeurt iets wat niet oké is.
Ja.
Weet je, dus het is natuurlijk al een overtuiging dat je niet boos mag zijn. Mm-hmm. Ja. Weet je, soms is het ook gewoon erkennen dat je een goede reden hebt om boos te zijn.
Precies.
Dat het gewoon mag zijn. Dat je dat ook mag benoemen. En dat we daar geen oordeel over hoeven te hebben. Maar wel dat er verschillende manieren zijn om je boosheid te uiten.
Ja. Ook waar je zelf het meest aan hebt. Want als je natuurlijk zelf helemaal uit de pan vliegt en alle kanten op gaat, heb je daar zelf uiteindelijk ook last van.
Ook dat, maar ook als je hem opvrijdt.
Precies, als het in je lijf blijft zitten.
Leert het je vanzelf. Hè? Ja. Dus dat en vaak in scheidingssituaties zeg ik ook, gooi het er nu maar uit. Want over 5 jaar weet je niet meer eens waarom je boos bent. Dan is het gewoon zo.
Ja, ja. En anders blijft die adrenaline in je lijf zitten. Hè? Dat wat weer zijn effecten heeft. Ja.
Dus geef er nu maar ruimte aan.
Ja.
En laat hem ook erkennen.
Ja.
Want daar gaat het uiteindelijk om. Want ik denk, als ik boos ben en ik krijg geen erkenning voor dat waar ik boos ben, ga ik harder schreeuwen. En dan heb je me kennelijk niet gehoord.
Nee. En de erkenning zoeken we vaak bij andere mensen. Hè? Om de erkenning te krijgen van respect voor je eigen verhaal, voor jouw deel. Waarbij je die erkenning niet altijd van de ander zal krijgen. Maar als jij erkent bij jezelf waarom jij boos bent en jezelf daarin gaat snappen, dan maak je eigenlijk het pad vrij, hè?
Ja, precies. Ja. Nee, dat is wel mooi, want daar moet hij natuurlijk uiteindelijk vandaan komen. Hè? Want 9 van de 10 keer hè, mensen die wij in therapie krijgen op begeleiding willen inderdaad de erkenning van de ex-partner, die dat natuurlijk niet gaat geven. Dus dan is het ook kijk, maar wat zou het je dan opleveren?
Precies.
Wat zou het je brengen? Wat zou er dan in het hier en nu veranderen op het moment dat gaat gebeuren?
Zeker, ja.
Dan gebeurt het feitelijk eigenlijk.
Dan gebeurt het. Ja. En daar zit echt die keuze. En dat zou ik iedere ouder ook wel mee willen geven. Ik bedoel, ik heb nu zelf een scheidingssituatie meegemaakt. En het onderwerp scheiding achtervolgt mij als kind. En ik werk ermee en zelf. En oh, ik dacht echt nou, en een soort schaamte van jeetje, dan maak ik dit zelf mee. En maar tegelijkertijd ook een hele mooie spiegel. Omdat ik dacht, ja, nu kan ik ook eens toetsen waar ik voor sta. Of ik dat ook, of daadwerkelijk ook echt dat helemaal in alles in mijn vezels zit. En jezelf tegenkomen op een bepaald vlak. Maar ik ook echt af en toe echt onredelijk ben geweest. Maar echt gevoeld heb, oeh, er zitten heel veel lagen omheen. Maar bewust voelde, nu is het klaar. Ik kan de keuze maken om dit anders te gaan doen. Ik kan de keuze maken om controle over mijn gedachten te houden en te hebben. En dan mag ik af en toe echt een slechte dag hebben en emotioneel. Dat hoort er allemaal bij. Maar je kunt de keuze maken om het anders te gaan doen. Voor jezelf en voor de kinderen uiteindelijk. Hè? Omdat je er zelf anders echt lichamelijk en in. Uiteindelijk gaat je omgeving erop reageren. Iedereen gaat een individueuze cirkelstroom mee. En dat heb ik ook ontdekt. In het begin is er veel begrip voor waar iedereen vandaan komt. Maar je kan niet jaren boos blijven. Je kan niet jaren vast. Dan ben jij echt degene die er last van heeft. Dus dat zou ook echt wel mijn boodschap aan ouders zijn. En I get it a little bit. Omdat ik het zelf niet heb doorstaan.
Ja,
nee, wat zou jij je ouders nog mee willen geven als, nou ja, als boodschap, als tip, als iets waar ze iets mee kunnen vanuit jou?
Nou, inderdaad, nee, pak die ruimte ook om dat individuele stuk van jezelf te gaan onderzoeken. De focus ligt heel vaak bij de oplossing bij de ander. En dan krijg je hem niet. Dus dan krijg je dus die negatieve bevestiging van zie je wel. Ja. Ik moet het allemaal alleen doen. Doe het dan ook.
Dus dan bevestig je eigenlijk je eigen verhaal. Dus ga daarmee aan de slag om jezelf daaruit te halen.
Absoluut, ja, absoluut. Kijk, mooi. En laat wel wezen, ik ben inmiddels ruim 26 jaar getrouwd. En mede door dit werk kom ik elke dag mijn eigen triggers tegen.
Ja.
En ik zie precies wat ook ik thuis op de bank doe. En het is niet makkelijk. Maar er wel over blijven praten en het met jezelf aangaan. Elke keer weer. Dit is wat ik doe. Dit is wat ik in heb te veranderen. En op het moment dat ik me niet uitspreek, verandert er niets.
Precies. Nee, dus de sleutel ligt ook echt bij jezelf. En de spiegel bij jezelf voor durven houden en willen houden. Om de beste versie van jezelf te kunnen zijn. Want die keuze kun je maken.
En daarmee, precies. En daarmee voorkomen dat je kinderen straks precies
ja,
hetzelfde.
Ja, echt. Ja, daarom. En dat die in hetzelfde riedeltje belanden. Mooi.
Ja.
Jeetje, nou, heb jij nog boekentips die jij wil meegeven ter afsluiting?
Nou, jeetje, Mina, boekentips. Nou, eigenlijk zit ik natuurlijk heel erg in het traumasensitief werken voor nieuwkomers. Dus ik ben groot voorstander van Leonie Koppes.
Ja.
Werk ik heel graag mee samen. Ik ben en erg fan van Anna van der Oudehand. Zij is therapeut en heeft altijd gewerkt in Afghanistan.
Ja.
Fantastisch. Dat, nee, goed, en zo is er nog heel veel.
Ik zit nog eventjes zelf te denken dat ik zelf een hele mooie vind die redelijk makkelijk te lezen is, ook voor ouders, is Je kunt je leven helen. Ik weet even niet meer hoe zij als auteur heet. En je hebt ook nog een hele mooie van, volgens mij Eva Wolf, als ik het even goed heb, De Bloem. En die geeft ook heel mooi aan dat eigenlijk het hart in de bloem, dat ben jij zelf. Dat is jouw echte ware ik. En de blaadjes eromheen zijn je cognities, emoties en je fysieke verschijning. En hoe dat soms niet met elkaar in lijn is. En die geeft hele mooie gedichtjes mee, quotes mee. Dus is ook een hele mooie die hierover gaat.
Dat was geweldig. Ja, nou, en verder waar ik en wij gewoon heel groot fan van zijn, wat gewoon heel makkelijk te lezen is, is de vijf talen van de liefde.
Oh, ja, die blijft fantastisch.
Weet je, nou wel lezen. Ja. Hè, wat is jouw behoefte en hoe laat jij, heb jij het nodig van anderen om te laten zien dat er van je gehouden wordt, maar ook wat jij nodig hebt om getroost te worden.
Zeker, is echt een hele mooie. Die blijft gewoon fantastisch. En hij leest ontzettend fijn. Dus zeker. Nou, dank je wel collega voor dit fijne gesprek vandaag. Ik heb er zelf ook weer een hele hoop van meegekregen.
Fijn dat je het op de kaart wilde zetten.
Ja, natuurlijk. Dus het is een belangrijk onderwerp. En ik denk voor iedereen in de hulpverlening belangrijk om zich hiervan bewust te zijn. Het traumastuk erachter.
Ja.
Dus ook dank aan de luisteraars en tot een volgende keer.
Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram-pagina @kindbehartiger. Tot de volgende keer.